Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kinderboekenkast. Ga er maar weer eens even goed voor zitten, want vandaag is mijn gast Kevin Hassing. En welkom, Kevin.
Dank je. Jij welkom in mijn huis.
Ja, ik wou net zeggen, we zitten vandaag op locatie. Dus het kan best zijn dat we af en toe een brommetje voorbij horen komen of wat dan ook. Maar dat maakt helemaal niks uit, want het gesprek blijft hetzelfde.
Als het goed is.
Hartstikke leuk.
Ja.
We gaan straks uitgebreid over je boek spreken, over Mus en kapitein Kwaadwaard. Maar eerst willen de kinderen natuurlijk altijd wel even weten wie Kevin nou precies is en wat hij allemaal denkt en zo. Die verzinnen echt hele leuke vragen voor je.
Ja.
Dus, let op. Kevin, hoe oud ben je?
37.
En heb je broers of zussen?
Ik heb 2 jongere broers. Eentje, ja, de leeftijd weet ik niet. Is dat ook een vraag? Want ik weet hun leeftijd nooit erg, hè? Oh. Maar ze zijn 2 jaar jonger. Dus ik ben 37, dan is mijn broer 35 en mijn broertje is dan 33.
Oké, okay, ja, dat heb je goed uit. Je kan in ieder geval rekenen.
Maar pin me er niet op vast.
Ben je getrouwd?
Nee, maar ik heb wel een vriend.
En dan woon je mee samen?
Ja, die zit in de slaapkamer hiernaast een filmpje te kijken, denk ik. Daar woon ik nu een jaar mee samen in Amsterdam.
Gezellig. Heb je huisdieren?
Nee, maar wel heel veel huismeid. Nee, want het is een klein appartementje waar we nu zijn. En ik ben allergisch voor katten, maar dat zou wel een goed huisdier zijn. Want we hebben wel eens last van muizen hier in Amsterdam. En katten is het perfecte middel tegen muizen. De bovenbuurvrouw heeft wel een kat en die komt af en toe eens op bezoek. En laat ze haar geur achter en dan blijven de muizen ook weer even weg.
Kijk, en dan ben je weer helemaal blij, want muizen zijn leuk en lief. Maar alleen buiten,
niet in je huis. Nee.
Niet in je huis. Wat is je lievelingseten?
Pizza.
En wat is je lievelingskleur?
Blauw. Echt het blauw van Mus 2. De voorkant van Mus 2. Dat blauw is echt mijn lievelingskleur.
En dat is ook wel een hele mooie kleur ook, moet ik zeggen hoor. Heb je altijd al schrijver willen worden?
Ja en nee. Toen ik heel klein was, toen riep ik altijd ik wil schrijver worden. En vervolgens deed ik daar niks mee. Wat ik wel deed was acteren. Dus toneelstukjes op straat, op school. En dat ben ik dus ook gaan doen. Dus ik ben acteur geworden. En pas 2 jaar geleden besloot ik om eens wat te proberen te schrijven. En dat is, nou ja, nu aan het lukken lijkt. Dus ik ben nu pas sinds 2 jaar schrijver.
Vind je het makkelijk of vind je het ook wel eens moeilijk om te schrijven?
Ik vind het verhaal verzinnen en dat dan voor de eerste keer opschrijven eigenlijk best makkelijk. Als ik eenmaal weet wat ik wil vertellen. Dat duurt soms even. Als ik dat eenmaal weet en ik begin te schrijven vind ik het vooral heel leuk. En ook nou, best makkelijk. Maar als dan iemand anders zegt, oeh, dat vind ik niet goed. Of mijn redacteur, dat is iemand die me heel erg helpt met alles bij de uitgeverij. Als die zegt, maar dat klopt nog helemaal niet, dan wordt het moeilijk. Want dan moet je opnieuw erover nadenken en dingen veranderen. En als je in een boek 1 ding verandert, dan moet je vaak nog veel meer veranderen.
Ja.
En dat vind ik altijd wel lastig. En wat ik ook lastig vind, is nog altijd sommige taalregels die ik nog niet in de vingers heb. De D's en de T's en zo zijn nog wel eens een probleem. Of verleden tijdachtige vormen. Maar daar heb ik gelukkig spellingcontrole voor.
Ja, en er zijn bij de uitgeverij natuurlijk ook altijd mensen die je daarmee helpen dan. Hè?
Ja, zeker. Maar ik wil
de corrector.
Die heet dan de corrector en de redacteur en de persklaarmaker. Dus ook nog iemand die let op alle woorden en alle zinnen. Maar dan nog is het wel aan mij als schrijver om de best mogelijke versie te maken. En dat ja, kost veel tijd en veel vaak herlezen, maar ook wel weer leuk.
Dus het is soms best wel eens moeilijk.
Ja, absoluut. En wat ook moeilijk is, is als het boek er eenmaal is, dat je wel wil dat kinderen het gaan lezen. Anders heb je het een beetje voor niks geschreven. En dat voor elkaar krijgen, is soms gaat dat heel goed en soms is het heel moeilijk. Dus als het er eenmaal is, kan het ook nog leuk en moeilijk tegelijk zijn.
Jeetje, daar hadden we helemaal niet aan gedacht.
Nee, dat bestaat ook nog. Ja.
Jeetje.
Ja.
Maar hoe verzin je dan elke keer weer een nieuw verhaal?
Bij Mus is het zo dat ik wakker werd op een ochtend en een idee had voor een personage in de vorm van een piratenkapitein die heel chagrijnig was, een teruggetrokken leven leidde en ooit vervloekt was door een heks. Omdat hij zo boos was, zei die heks, Augustus Spijker, als jij nog 1 keer boos wordt, dan zorg ik ervoor dat jouw baard rood oplicht. En dan noemen ze je vanaf dat moment kapitein Kwaadbaard. Nou, dat had ik bedacht, leek me wel leuk. En toen ben ik achter de computer gaan zitten en gaan schrijven over die kapitein met die vervloekte baard, die als een soort stoplicht dan rood zou worden. En toen dacht ik, oké, dat is leuk, maar hij heeft dan wel iemand nodig die hem een beetje minder boos maakt en die zijn hulp nodig heeft. En toen kwam ik vrij snel op Mus. Toen ben ik eigenlijk maar gewoon beginnen met schrijven. En vrij snel, toen ik erover nadacht, is die rode baard eruit gegaan. En die vloek ook. Ik heb nog wel ergens het rijmpje van die heks op papier staan. Maar dat is er allemaal uit. En toen ben ik gewoon maar gaan schrijven. Om te kijken welke kant het op ging. En toen Mus eenmaal kwam en er was deel 1. Ja, toen kon ik verder denken, wat gaat er dan met die mensen gebeuren? Ja. Maar dan had ik al mijn personages en mijn eigen wereldje.
Maar personages, dat zijn karakters, ja, de mensen die in het boek spelen. Ja.
Dus toen... Toen was het eigenlijk al gaan leven. En nu heb ik dus eigenlijk 3 boeken geschreven, waarvan er 2 uit zijn. En nu leeft het nog meer, want ik heb nog meer mensen, nog meer plekken, nog meer verhalen. En, zo, en ja, nu gaat het bijna vanzelf in mijn hoofd.
Ja, dus nu kan je het gewoon nog veel meer verzinnen.
Ja, Okay. Het harde werk is wel gedaan. Maar het blijft, nu wordt het lastig om elke keer weer iets nieuws te verzinnen. Want je wil niet allemaal dezelfde boeken schrijven.
Nee.
Je wil steeds iets anders met dezelfde mensen. En zonder dat dat een soort herhaling wordt, moet je toch elke keer weer iets nieuws bedenken. Dat is nog wel lastig. Ik ben nu iets aan het bedenken voor deel 4. Maar daar ben ik nog niet helemaal in mijn hoofd hoe het precies zit.
Dat maar zal dat misschien komt ook wel steeds wat moeilijker worden. Hè?
Okay. Ja.
Gaan we straks nog even op verder.
Ja.
Lees je zelf ook veel?
Ja, ik hou heel erg van lezen. Van kinderboeken, maar ook voor volwassenen. En het is ook een beetje mijn werk, want ik spreek luisterboeken in. Dus elke dag ga ik naar de studio en dan zit ik in mijn eentje 4 uur lang voor te lezen in een microfoon, zoals deze, waar wij nu in praten. En dan neem ik een heel boek op, wat dan kinderen of volwassenen kunnen gaan luisteren, via bijvoorbeeld Storytel. En dat zijn kinderboeken, maar ook boeken voor volwassenen, thrillers, soms boeken over dingen die echt gebeurd zijn. Eigenlijk van alles. En daardoor lees ik eigenlijk voor mijn werk en als hobby.
Grappig.
Ja.
Dat je dat voor je werk kan lezen.
Leuk
het
toch?
Is, nou, ik wou net zeggen. Ja. Wil ik ook wel.
Ja, begrijp ik.
Was je vroeger op school goed in taal en rekenen?
Ik was wel goed in taal, denk ik. En ik werd heel goed in Engels op een gegeven moment. En ook wel in Duits. Dus ja, talen wel, rekenen niet. Nog steeds niet. Heel slecht eigenlijk in rekenen. Maar dat komt ook omdat we heel snel naar de telefoon grijpen. Hè? En dat we iets uitrekenen met de rekenmachine. Ja. En dan vroeger was dat wat lastiger, want dan had je wel een rekenmachine, maar die had je niet altijd bij de hand. Nu wel.
Nee, maar vroeger mocht je dat toch ook niet? Op de basisschool mocht je toch nog geen rekenmachine gebruiken?
Moest je alles uit je hoofd doen?
Volgens mij wel.
Ik vind vooral...
Tenminste, ik wel.
Ja, maar dan deed het nog op steen, of niet? Moet je hakken?
Dit is echt zo hakken
op steen. Nee, even voor de luisteraar. Marjo had zelf aangegeven dat ze zichzelf zo oud vond. Dus deze grap komt niet uit het niets. Maar ik vind vooral delen door heel moeilijk. En vermenigvuldigen.
Mm-hmm.
Optellen en aftrekken niet zo. Is ook wat makkelijker. Maar breuken en zo?
Ja, breuken zijn het moeilijkste.
Toch?
Ja, ben ik helemaal met je. En
wanneer moet je nou een breuk gebruiken in de echte wereld?
Nou ja, pak maar een pizza.
Ja?
En ik wil de helft.
Nou,
zie je het? Heb je al een breuk?
Ja, dat is al een breuk.
Dat is al een breuk, ja. Of je wil een kwart pizza. Dat is ook al een breuk.
Ah, maar dat hebben we dus wel geleerd hoe dat dan zit. Door die breuken.
Ja, dat klopt.
Oké. Okay. Nou, dan neem ik het terug. Dan leer je breuken, kinderen.
Heel belangrijk.
Als je pizza wil eten.
Als je pizza wil eten, ja. Verder heb je er niet zoveel.
Nee, verder kan je het loslaten.
Even kijken hoor, waar waren we ook alweer? Want al die vragen moet ik allemaal eventjes... Lees je lievelingsboek?
Ja, mijn lievelingsboek. Ja. Dat is moeilijk hè. Dat verandert steeds. Ik ga daar 2 noemen. Ja. Een kinderboek en een volwassenenboek.
Ja.
Het boek voor volwassenen heet Een lied voor Achilles. En dat is een geschiedenisverhaal over de grote held Achilles. In de oorlog voor Troje eigenlijk aan het vechten was.
Ja, moet je wel even vertellen, want het is heel lang geleden, hè?
Ja, het is...
De oude Grieken.
Oude Grieken, ja. Dus het is het heet dan een mythe, oftewel een verhaal wat al zo lang wordt doorverteld, maar waarvan je eigenlijk niet 100% weet of het waar is.
Ja.
Het kan van alles zijn, maar die verhalen bestaan al heel lang over die oude Grieken, en waaronder dus over die Achilles, die zo de sterkste man was die er toen bestond. En hij moest vechten voor het Griekse leger of het Romeinse leger? Ik haal het altijd door elkaar. Hij moest vechten en hij moest Troje verslaan of de stad innemen. Nou, daar is een boek over geschreven. Dat is een heel mooi boek en dat mocht ik ook voorlezen. Dat was heel leuk. En mijn lievelingskinderboek op dit moment is Films die nergens draaien van Jorik Goldewijk. Dat vond ik een heel grappig en mooi verhaal. En dat kan ik je ook aanraden om te lezen.
Ja, ik heb hem ook gelezen. Echt mooi, heel mooi. Ja, echt.
En wat ik vooral zo leuk vind, hij heeft daarvoor twee andere boeken geschreven. Billy Extra Plank Gas. Dat zijn echt komische boeken met veel grapjes en humor. En het speelt zich af in de ruimte. Maar diezelfde humor en die grapjes heeft hij nu in een ander boek. Maar dat boek is eigenlijk veel serieuzer ook. Gaat over hele serieuze dingen. Maar nog steeds met al die grapjes. En dat is zo fijn. Want soms zijn boeken die over serieuze dingen gaan ook heel zwaar. Ja. En heel veel verdriet of dode ouders. En dat kan. En dat is ook voor veel kinderen misschien fijn om te lezen. Maar ik vind humor zelf heel belangrijk. En ik vind de humor van Jorik echt fantastisch.
Ja, mee eens.
Ja.
Ben je op school wel eens blijven zitten?
Nee.
Heel goed. Heel goed.
Volgende vraag.
Heb je hobby's?
Ja, lezen, films kijken. Ik heb een eigen kleine bioscoop in huis waar ik een bankje heb neergezet wat uit een theaterzaal komt. En daar heb ik rode vloerbedekking neergelegd en ik heb de muren zwart geverfd. Met twee gordijntjes kan je afsluiten en op de muur projecteer ik dan films en series. En daar zit ik graag films te kijken. Ik ga ook graag naar de bioscoop. Sporten doe ik graag. Een beetje wandelen met mijn vriend vind ik ook leuk. Dat is eigenlijk de enige hobby die de laatste 2 jaar nog echt kan, natuurlijk. Ja. Wandelen. Maar wandelen is wel leuk.
En heel goed voor je.
Precies.
En dan een vraag. En dat, ik moet er altijd wel om lachen. Wat is je beroep?
Acteur en auteur, zeg ik altijd.
Ja, heel vaak wordt er gevraagd van, wat is je beroep? En als je dan zegt auteur, dan schrijver, dan kijken ze je aan van, hè?
Kan je daarvan leven?
Kan je daarvan leven?
Nee.
Nee.
Er zijn maar 10, dat hoorde ik een keer, 10 schrijvers in Nederland, het zijn vooral voor volwassen boeken, die kunnen leven, dus die genoeg geld verdienen met de verkoop van hun boeken. Verder moeten alle andere schrijvers op schoolbezoek andere klusjes doen, ander werk doen. Ja. Wat vaak met schrijven te maken heeft. Maar alleen van boeken verkopen kan je bijna niet leven.
Nee.
Sommige mensen wel. En een paar kinderboekenschrijvers nu ook misschien wel een beetje. Maar het is wel heel moeilijk. Maar ik vind acteren ook zo leuk. Ik doe ook tekenfilms in spreken. En dat wil ik altijd blijven doen. Dat vind ik gewoon te leuk. Dus ik vind de combinatie wel heel tof.
Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen.
Ja.
Nou, nu kennen we jou dus een beetje beter.
Ja.
Met al die mooie, leuke vragen van de kinderen.
Een ditje of een datje?
Ja, nou, ik heb van de kinderen ook altijd nog een soort spelletje gekregen.
Oh.
Dus we gaan een soort spelletje spelen.
Ja.
En het spelletje heet Dit of Dat.
Ja.
En je moet kiezen.
Ja.
En soms mag je wat, als je nodig vindt, mag je wat uitleg erbij geven.
Mm-hmm.
Maar
Liever niet.
Mag ook. Niet al te lang,
nee.
Maar het is dit of dat. Dus je moet kiezen.
Ja.
Ja?
Ben er klaar voor.
Klaar voor?
Ja.
Oké. Pizza of patat?
Pizza.
Hond of kat?
Kat.
Maar daar ben je allergisch voor.
Ja, maar ik vind katten wel leuker.
Oh, oké. Zomer of winter?
Zomer.
Ja?
Mis het, ja.
Lezen of schrijven?
Schrijven.
Ja?
Want daarmee creëer ik iets. En met lezen lees ik wat iemand anders heeft gecreëerd.
Oh, oké.
Ik vind zelf maken uiteindelijk het leukst.
Het leukste.
Ja.
Koffie of thee?
Koffie.
Heel rijk of heel veel vrienden?
Wat heeft Chinook gezegd?
Ja, ik zeg niks.
Heel veel vrienden. De luisteraars kunnen mijn blik niet zien.
Nee.
Dat is zo fijn. Maar ik ga voor heel veel vrienden. Nee, maar ik heb wel, als je iets heel ellendigs meemaakt, dan moet ik af en toe aan denken. Ik heb al een paar ellendige dingen meegemaakt. Wat is dan het allerbelangrijkste wat je hebt, zijn toch je vrienden. En ook al is dat familie, die schaar ik er dan onder, hè? Noem ik hetzelfde. Dus nee. Het gekke is, iedereen wil altijd rijk worden. En ik wil dat ook. Ik wil rijk worden van boeken. Want dan denk ik, dan kan ik alleen maar boeken schrijven. Vind ik leuk. Hoef ik niet meer dingen te doen die ik eigenlijk niet leuk vind. Kan ik in een mooi huis wonen? Dat wil ik wel. Maar onderaan de streep, als er iets ergs gebeurt, en dat moet ik mezelf blijven vertellen, dan is dat geld niet belangrijk. Dan zijn die vrienden belangrijk. Het is alleen wel moeilijk. Want heel veel mensen willen heel veel geld hebben. En ik snap dat ook.
Ja.
Want het maakt ook heel veel dingen makkelijk en leuk. Maar ik denk dat het ook wel verveelt. Alleen, ja, dat weet ik niet. Maar kies nu voor vrienden.
Nou, vind ik een hele mooie keuze.
Ja.
Pindakaas of chocoladepasta?
Chocoladepasta. Ik ben verslaafd aan chocola.
Oh, serieus?
Ja.
Oh.
Kijk wat hier op tafel staat. Dat heeft Mario meegenomen. Celebrations. Ik heb er al 2 op. En ik heb al, denk ik, 30 keer gedacht welke ik...
Maar dat
ik
niet,
ik mag niet eten nu, want ik ben aan het praten. Maar ik heb het al wel bedacht.
Nou, we zijn bijna klaar. Dus dan...
Mag ik los?
Mag je los.
Ja.
Typen of schrijven?
Typen. Ik kan niet schrijven. Ik heb een heel lelijk handschrift. Als ik moet schrijven voor kinderen in boeken, is het niet te lezen. Vroeger hebben we dat op school gewoon wel echt gedaan. Maar als je dat heel lang niet doet, het gaat helemaal uit je systeem. Ik kan het niet meer. Het is onleesbaar. En ik kan heel snel en blind typen. Dus dat scheelt.
Nou, dat is dan fijn als je aan het schrijven bent.
Ja.
Buiten spelen of televisie kijken?
Televisie kijken.
Ja, mooie
films
bioscoop,
kijken. Ja, vind ik hartstikke leuk.
Die ik heb mogen zien.
Ja.
Geweldig. Voetbal of tennis?
Ik heb op tennis gezeten, dus ik zeg tennis, maar ik hou van allebei niet.
Nee?
Nee, maar ik kijk wel het EK en WK. Zo iemand denk ik dan weer wel.
Oké, als het maar voor Nederland is dan.
Ja,
hè?
Zeker.
Ja. Elke dag taart of elke dag spruitjes?
Elke dag taart. Wie gaat nou ooit het andere antwoord geven? Jij! Dat is niet waar.
Dat is echt waar.
Hou je van spruitjes?
Ja, ik ben helemaal gek op spruitjes.
Echt?
Ja, serieus.
En hoe maak je dat dan?
Taart.
Hoe maak je dat dan?
Nou, gewoon.
Koken. Punt.
Ja?
Dat is het.
Ja.
Nou, wat afgrijzelijk.
Nee hoor.
Nee, is dat lekker?
Ja,
en heel
ja.
gezond natuurlijk.
Ja, en het kan ook in ovenschotels en dergelijke. Dus heerlijk.
Ik heb nog nooit iemand ontmoet die dat zou vinden.
Ja.
Oké.
Binnenbad of buitenbad?
Buitenbad.
Dierentuin of pretpark?
Pretpark. Ik ben tegen dierentuinen.
En...
Als ik eerlijk ben. Ik vind niet dat dieren in kooien horen. En ik hou van pretparken.
Ben ik met je eens. Maar, oh nee, ik wou zeggen, wel van achtbanen. Ik niet van achtbanen,
nee.
Maar jij wel.
Ja, zeker.
Dilemma vraag. Stemacteur of auteur?
Nu zeg ik auteur, dus schrijver. Want ik vind dit, het is nog nieuw voor me. En alles wat nieuw is, is vaak gewoon leuk.
Heel erg leuk.
Leuker.
Ja.
En op een gegeven moment niet meer. Maar nu nog wel. Dus nu zeg ik, als ik moet kiezen, mag één van de twee blijven doen de rest van mijn leven. Absoluut schrijven. Had ik een jaar geleden trouwens anders geantwoord.
Ja, maar
ik vind het steeds leuker worden.
Ik denk ook dat het sowieso verandert. Om er zo
ja,
tijd.
Toch?
Ja.
En nu heb ik gewoon een paar boeken die ik doe en wat tekenfilms. En die vind ik wel leuk. Maar ik vind werken aan Mus 3 veel leuker. Maar over een half jaar vind ik het misschien heel leuk om te acteren. Dus
daarom,
verandert.
Het verandert.
Voor nu schrijven.
Nou, super.
We hebben ook iets te zeggen. Hoi, ik ben Dex. Ik heb Mus en Kapitein Kwaadbaard gelezen van Kevin Hatting. Het is een heel spannend boek met veel piratenscènes. De hoofdpersonages zijn Mus, Kapitein Kwaadbaard, Buffel, Kromme Kageltje en Bertrand. Er zitten hele mooie illustraties van Linde Vaas in. Het gaat over Mus die eigenlijk wil dat het dorp Zeeburgerdam... Ja, Zeeburgerdam. Mus wil eigenlijk dat Zeeburgerdam niet over wordt genomen door piraten. Want dat is nu wel gebeurd. Dat zijn de groep de Vijf Slangen. En toen ging ze naar kapitein Kwaadbaard om hem te hulp te halen. Omdat hij ook bij de Vijf Slangen zat, maar hij is eruit gestapt. En toen... ging het verhaal rond dat hij eigenlijk gevlucht was. En hij, want Ramon, de baas van de Vijf Slangen, die had zijn vrouw gewond gemaakt en zijn kind meegenomen. En hij dacht dat hij verdronken was omdat zijn kleine knuffeltje in het water lag. En toen kwam Mus en... Toen zei Mus dat hij zijn zoon had gezien bij de bende van de Vijf Slangen. Hij wou eerst niet, want hij wist niet wat hij moest doen. En hij ging niemand helpen en hij ging niks doen voor anderen. Maar toen hij hoorde dat het over zijn zoon ging, toen wou hij wel. Toen ging hij Mus helpen. Ze gaan als eerste zijn vriend de buffel halen en Kromme Kareltje die in het café zit. Daarna gaan ze naar de boomhut van Bertrand om zijn broer te halen. Want Bertrand is kapitein Kwaadbaards broer. Dan gaan ze Mus helpen, maar ze moeten wel eerst door het bos van de jagers. Ze gaan dan op reis naar een dorp waar ze een Hestia tegenkomen. En toen, daar gaan ze een boot pakken. En die gaan ze helemaal maken. Ze gaan hem helemaal opknappen. En dan gaan ze Mus helpen. Leuk vond ik Mus. Omdat hij gewoon heel stoer is. En ze doet gewoon heel veel dingen die heel cool zijn. En dat vind ik gewoon heel cool. Ik vond het minst leuk Ramon, want die wou de hele Zeeburgerdam, het dorp waar Mus in opgroeide, helemaal alle inwoners allemaal plunderen. Ik vind dat andere kinderen moeten lezen, omdat je zelfvertrouwen erin krijgt. En het is gewoon heel grappig en leuk. Hij heeft 2 delen en het is echt heel vet. Dus ik raad je aan om het te lezen. De eerste heet Mus en kapitein Kwaadbaard en de 5 slangen. En het tweede deel heet Mus en kapitein Kwaadbaard en de koers naar de kraken. En ik ga nu een stukje lezen van Mus en kapitein Kwaadbaard en de koers naar de kraken. Mus opent haar ogen, het zout van het zeewater prikt, maar wat ze onder water ziet, maakt haar ogen niet kan sluiten. Voor haar zwemt een gigantisch zeemonster. Een reusachtig oog tuurt rond en blijft dan even op haar gericht. Mus weet zeker dat ze aangekeken wordt, dan doet ze iets heel vreemds. Tenminste, vreemd als je onder water bent met een gevaarlijk zeemonster en je zo snel mogelijk naar boven wilt om lucht te happen. Ze zwaait, 2 tentakels spreiden zich en laten zien wat ze blijkbaar verborgen hielden. Als Mus het niet met eigen ogen gezien had, zou het niet geloven. Er klinken harde dreunen onder water. Boom, 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 boom. Het water trilt ervan. Ondertussen trappelt Mus verwoed met haar benen. Ze moet omhoog. Nu de laatste bubbels zuurstof zijn uit haar longen. Maar inademen kan nog niet. Dan spoelt het koude water zo naar binnen en is alles voorbij.
Tijd voor het interview.
Nou, ik heb jou als schrijver leren kennen door Mus en kapitein Kwaadbaard en de 5 slangen. Maar dat heeft iedereen natuurlijk in Nederland, want dat is namelijk je debuut.
Ja.
Oftewel het allereerste boek wat je hebt geschreven.
Ja.
Kan je daar nou iets over vertellen? Ik bedoel, dacht je nou gewoon zomaar ineens op een bepaald moment, je hebt er net al iets gezegd, hè, over de vloek en dergelijke, maar dacht je toch zomaar ineens van op een dag, ik ga een boek schrijven?
Ja, eigenlijk wel. Dus dit idee ontstond en ik ging dat gewoon in de computer opschrijven. Ik ging het gewoon typen. En toen kwam er steeds meer uit mijn vingers. En toen ging ik er meer over nadenken. Maar toen dacht ik wel vrij snel, als ik dit wil gaan doen, moet ik wel weten hoe ik het aanpak. Want ik had er helemaal geen verstand van. Want het is niet iets waar ik mee bezig was.
Nee, het was je allereerste boek.
Ja, dus ja. Waar begin je dan? Nou ja, toen kwam ik in contact met Remco. En Remco is een literair agent.
Dat is een moeilijk woord.
Ja, dat wil eigenlijk zeggen, dat is iemand die weet heel veel van boeken. Heel veel van hoe je een boek maakt. Mm-hmm. En waar je moet zijn, bij wie je moet zijn. En die kan je daarin helpen. Dus toen heb ik hem een berichtje gestuurd en gezegd, ik heb een idee, maar ik weet niet of het goed genoeg is. Ik weet niet of het leuk is, maar zou je eens willen meekijken? Toen heb ik hem een paar hoofdstukken gestuurd en een samenvatting. En ook een overzicht van wie spelen allemaal mee, wat zijn dat voor mensen. En dat ging hij lezen. En toen zei hij op een gegeven moment, kom maar eens langs. Nou, toen ging ik naar zijn kantoor in Amsterdam. En toen lag het allemaal op tafel uitgeprint, wat ik had geschreven. En geen enkele zin had geen rode streep of teken of tekening of iets ernaast.
Dus je had gewoon een nul, had je?
Ik had echt een nul. Er was eigenlijk geen zin zonder een aantekening. Dus eigenlijk was het één groot rood vel. En daar schrok ik heel erg van. Ik dacht, oh, zie je wel, ik kan dit niet. Dit moet ik ook helemaal niet proberen. Maar toen gingen we zitten en zeiden, ja, ik vind je personages heel leuk. Dus je figuren. En ik vind je stijl ook heel tof. En het verhaal spreekt me aan. Dus ik wil je wel helpen. Ik zei, oh, dat is goed nieuws, had ik niet verwacht. Hij zei, ja, maar ik heb wel een paar dingetjes. Ja, zei ik, dat dacht ik al te zien. En toen gingen we er doorheen. Toen ging hij me alles vertellen wat hij had gelezen en wat hij daarvan vond. Nou, en toen bleek dat ik nog heel veel niet wist. Hele kleine dingen, zoals dat je een 3 bijvoorbeeld niet als een 3 getal schrijft, maar D-R-I-E.
Ja.
Dat soort hele kleine dingen, maar ook grotere dingen. Hij zei bijvoorbeeld, jouw mensen in jouw boeken mogen nooit meer ademhalen. Want ze halen om de 3 zinnen halen ze adem. Het hoeft helemaal niet, want we snappen dat ze nog leven en dat ze nog ademhalen.
Dat doen we namelijk allemaal.
Ja, als het goed is wel. Als het stopt, moet je dat wel beschrijven. En er zijn dan weer andere woorden voor. Dus nou, zo heeft hij me eigenlijk een half jaar lang geholpen met dat manuscript schrijven. Zo heet een boek wat nog geen boek is, heet een manuscript.
Ja, als je nog mee aan het werk bent. Hè?
Ja, totdat die klaar is, is het een manuscript volgens mij. En dan als hij naar de drukkerij gaat, wordt het een boek. En geholpen, ik schrijven en schrijven totdat het verhaal helemaal klaar was. En we samen helemaal tevreden waren ermee en blij met alles. En toen moest hij aan het werk, want toen ging hij het opsturen naar uitgeverijen. En dat zal de luisteraar misschien wel weten, maar dat zijn bedrijven waar heel veel mensen werken die heel veel verstand hebben van boeken. En die eigenlijk een boek kunnen maken. Die zorgen dat er iemand is die het kan tekenen, dat het gebundeld wordt, dat het allemaal klopt wat erin staat. Maar toen werd het pas echt spannend, want als je geen uitgeverij hebt, dan waarschijnlijk is de kans dat je boek er komt heel klein. Je kan het ook zelf doen, maar daar gingen we niet voor. Dus toen gingen we al die uitgeverijen een mailtje sturen met het hele manuscript erin, zodat ze het konden lezen. En toen hebben we weken gewacht, dat duurde allemaal heel lang. Want uitgeverijen hebben het eigenlijk altijd heel druk. Krijgen heel veel manuscripten binnen van heel veel schrijvers die willen dat hun boek er komt. Gelukkig had ik via Remco eigenlijk een betere ingang. En die kenden die mensen al. Dat scheelt enorm.
Ja.
Waardoor we wel na een paar weken al wat berichtjes kregen. Maar die waren allemaal negatief. Dus heel veel uitgeverijen wilden Mus niet hebben.
Oh,
die vonden het niet origineel of niet binnen de uitgeverij passen. Want een uitgeverij heeft ook heel duidelijk een beeld van: wij maken dit soort kinderboeken en niet dat soort kinderboeken. Nou, dan past het misschien niet. Maar toen kwamen er op een gegeven moment twee mailtjes van uitgeverijen die wel interesse hadden. En met allebei hebben we toen gesproken. En toen konden we uiteindelijk kiezen. En toen hebben we gekozen voor Luiting Seithof. En daar zit ik nu dus bij als schrijver. En die maken nu Mus en Kapitein Kwaadbaard met mij. En dat hoop ik nog heel lang te mogen doen.
Nou, dat is een prachtig verhaal.
Dank je.
Tegelijkertijd heb je ook heel goed verteld hoe het nou eigenlijk gaat, hè? Van manuscript tot een boek wat uitgegeven wordt. Dus een fantastisch verhaal. En wat ontzettend fijn dat Luiting Seithof natuurlijk dacht van dit vinden we echt heel erg leuk.
Ja,
want nu hebben
blij.
Wij Mus en Kapitein Kwaadbaard.
Nu is het voor iedereen.
Nu heeft iedereen hem.
Ja.
Geweldig. Ik heb eens zitten. Ik heb allebei de boeken gelezen. Want je hebt inmiddels twee boeken, hè, zijn er. De Vijf Slangen van Mus en Kapitein Kwaadbaard. En Koers naar de Kraken.
Ja.
En als we nou kijken naar het eerste deel, naar Mus en Kapitein Kwaadbaard en de Vijf Slangen, dan die Mus, dat is echt een heel dapper meisje, vind ik persoonlijk. Hè? Ze ontsnapt uit Zeeburgerdam. Dat wordt aangevallen door een bende piraten. En dan kan alleen eigenlijk Kapitein Kwaadbaard, die kan hun helpen om te verslaan.
Ja.
Ik probeer niet te veel te vertellen, niet te veel te spoileren. Want dan moeten de kinderen natuurlijk allemaal lekker zelf gaan lezen.
Ja.
Maar dit moet ik wel zeggen.
Ja.
En dan gaan ze eigenlijk op pad, Mus en de kapitein, om nog meer mensen te verzamelen om te helpen Zeeburgerdam weer vrij te krijgen.
Ja.
En dan kom ik de meest geweldige personen kom ik tegen. Personages heet dat in een boek.
Mm-hmm.
Net zoals De Buffel, Kleine Kareltje en Bertrand. Dat zijn er dan maar een paar. Maar die vind ik wel echt geweldig allemaal.
Ja.
Hoe heb je die personen nou verzonnen?
Kwaadbaard en Mus had ik dus vrij snel bedacht. Want daar ging het om in het verhaal. En die hadden elkaar dus nodig. Allebei op hun eigen manier. Ja, hoe is de rest ontstaan? Nou, ik dacht eigenlijk heel simpel. Als je een team verzamelt van mensen die een missie moeten uitvoeren en iets heel bijzonders en dappers moeten doen, dan heb je een aantal dingen nodig. Iemand die het allemaal verzint en regelt, in dit geval Mus, door haar gebeurt het. Dan heb je iemand nodig die snapt wat er aan de hand is, Kwaadbaard. Dan heb je iemand nodig, spierkracht heb je nodig, want er moet gevochten worden waarschijnlijk. Toen kwam De Buffel om de hoek kijken. Je hebt hersenen nodig, iemand die heel slim is en dingen kan bedenken. Dat werd Bertrand. En je hebt iemand nodig die gewoon voor wat humor kan zorgen. En dat werd Kromme Kareltje. En Kromme Kareltje werd ook gaandeweg, ik aan het schrijven was, iemand die heel veel verstand heeft van wonden en hechten en opereren.
Ja,
en
dat komt ook allemaal heel goed
vindt
van
hij
pas.
Ook heel leuk. Ja. Vindt hij iets te leuk, zou je bijna kunnen zeggen. Er is iets goed mis met hem. Maar toen werd dat Kromme Kareltje. Nou, en toen kwam ik eigenlijk Die vrienden gingen op pad met elkaar terug naar Zeeburgerdam. En toen ontstonden er nog meer personages. En toen wilde ik ook bijvoorbeeld stoere vrouwen hebben. En er zitten er nu twee van in de serie. En toen is dat een beetje zo gaan leven. En ja, dat is eigenlijk de groep waar het om gaat. Die eigenlijk een beetje bij elkaar blijft. En in de loop van de boeken komt er eens iemand bij, gaat er eens iemand uit. Maar er is dus een kleine vaste kern van eigenlijk Mus, Kwaadbaard, de Buffel en Kareltje. De eerste vier personages die je leert kennen. Dat is echt de vaste kern. En daar hou ik ook zelf het meest van.
En merk Bertrand ik. Toch ook?
Ja.
Die hoort er ook bij?
Ja, die hoort er ook bij. Ja, die hoort er ook bij, maar die is oud, hè?
Ja.
Ouder dan jij bent, kan je nagaan.
die leefde nog bij de dinosaurus.
Ja. Nee, maar die is al aan de oude kant, hè. Dus
ja.
In deel 2, ik zal niet te veel weggeven, maar hij is niet meer zo. Hij is niet de jongste meer. Dus,
maar hij is wel een van de meest excentrieke.
Ja, want hij, is even goed om uit te leggen. Hij leeft in een struik. Hij camoufleert zich doordat hij in een struik zit.
Ja,
hij
en woont dan niet zoals militair, hè? Die met een helm met een paar sprietjes gaan.
Nee, echt een struik.
Nee, hij is gewoon een struik.
Ja, hij is een struik. En in deel 1 zijn zijn bladeren nog groen, maar in deel 2 worden zijn bladeren al wat bruiner. Dat gebeurt als je ouder wordt, dan worden je bladeren bruiner, ja. Toch? Je kan ze verven, maar ze blijven bruin.
Ze blijven bruin.
Ze vallen op een gegeven moment uit. Maar dat gebeurt er misschien een beetje.
Maar hoe kom je er nou bij om hem in een struik te laten lopen? Want hij heeft geen kleding,
nee.
Hij zit gewoon in een struik.
Ja, een bladerenpak heeft hij gemaakt en daaronder is hij naakt. Hij woont in het bos in een boomhut. Grote boomhut. Heeft hij helemaal zelf gebouwd. En toen dacht ik, ja, iemand die in het bos woont, die in zijn eentje, ja, loopt natuurlijk kans dat hij gevaarlijke dieren tegenkomt bijvoorbeeld. Ja, hoe kan hij dat nou? Hoe kan hij daar nou goed mee omgaan? Ja, door zich te camoufleren, te vermommen als de omgeving. En eerst dacht ik nog, hij kan zich vermommen in verschillende dingen. Maar later dacht ik, nee, hij is naar de natuur getrokken. Want hij is een beetje. Eigenlijk is elk personage in Mus en Kapitein Kwaadbaard een stukje van mij. Dus Bertrand is iemand die heel graag de natuur in wil. Want daar vindt hij rust. En dat vindt hij mooi. Dat heb ik ook. Ik woon in de stad, maar ik zou het liefst in de natuur zijn. Mus is heel dapper en stoer. En neemt verantwoordelijkheid voor de dingen die ze oneerlijk vindt. Daar zegt ze wat van. Dat wil ik zijn en ben ik een klein beetje. Maar dat wil ik vooral zijn. Kwaadbaard is vaak boos en chagrijnig en lui. En dat ben ik ook. Heel erg. Ik lijk nog het meest op hem. Kromme Kareltje geniet een beetje van ellende en pijn. Dat heb ik ook. Dat hebben heel veel mensen. Dat heet dan leedvermaak. Maar ik kan het wel heel leuk vinden om af en toe iets naars te zien. Bijvoorbeeld een enge film kijken is eigenlijk leedvermaak. Want het is gewoon, je wilt het niet zien, maar toch wil je het zien. Dat is Kareltje. Ja, en dan heb je Venezuela bijvoorbeeld. En dat is een hele lieve, zorgzame vrouw. Nou ja, dat ben ik hopelijk ook af en toe. Dus eigenlijk, maar dat kwam ik veel later achter. Toen was het boek er al lang. En iemand vroeg mij, op wie lijk jij het meest? En toen kwam ik erachter dat ik van allemaal wel wat heb. En dat is blijkbaar hoe het werkt als je een boek schrijft. Al gaat het over mensen in een totaal andere wereld. Er zit altijd iets van jezelf in.
Ja.
Heb jij dat ook?
Ja, dat heb ik ook. En dat was ook een van mijn vragen, maar die heb je nu al gelijk zo fantastisch beantwoord.
En heb jij voor jezelf ook duidelijk wie jij, welke personage, welke eigenschap van jou laat zien?
Ja, dat heb ik wel. Maar dit is natuurlijk een podcast over jou, Kevin.
Oké.
Okay. Dus, dan ga ik een keer een podcast met mezelf doen.
En dan ga ik jou interviewen.
Ja.
Nee, maar dat gaan we een keer regelen.
Afgesproken.
Daar ben ik wel benieuwd naar.
Afgesproken.
Ja.
Bertrand heb ik gevraagd, want dat vond ik echt bijzonder. Dat je die dus in een bladerenpak laat lopen. En die Kromme Kareltje. Ja.
Ja, hij wordt steeds erger.
Hij wordt
in deel 3
steeds
gaat hij echt dingen zeggen dat je denkt, nou, dit kom je niet mee weg. Maar het komt hem wel mee weg, omdat je hem al kent en weet,
ja.
Hij heeft zijn hart wel op de goede plek.
Ja.
Dus daarom, maar dat moet je eerst wel vaststellen, want anders kan je dat niet doen.
Nee.
Dan wordt het naar.
Ja.
Maar dat, als je het
ja, je
hebt,
ziet hem groeien, hè?
Ja.
De eerste keer, dan is hij in de vijf slangen, dan is hij nog een beetje op de achtergrond.
Ja.
En dan zie je wel dat hij het leuk vindt om blonden te verbinden.
Ja. Ja.
In deel 2, Koers naar de Kraken, zie je al dat Kareltje er echt veel plezier in krijgt. Als de mensen echt blonden hebben.
Ja.
Dus hij wordt helemaal vrolijk als iemand gaat vechten en zo.
Ja.
Dus deel 3 wordt hij nog erger.
In deel 3 kom je er in ieder geval achter waarom die krom staat.
Okay.
En waarom die zo sadistisch is.
Ja.
En hij doet echt een paar dingen dat je denkt, maar dat zelfs iedereen zoiets heeft van, wow, doe even
dit kan echt niet meer, Karel.
Maar het gekke is, het is eigenlijk mijn lievelingspersonage. Ja, maar in het schrijven van deel 3 was ik op een gegeven moment kwijt. Toen waren er zoveel personages dat ik op een gegeven moment dacht... Oh, ik heb hem echt al 10 hoofdstukken ben ik hem vergeten. Dat komt omdat hij heeft vaak een soort... Het is de Muppet op het balkon. Het is niet de drager van het verhaal, niet de stuur.
Nee, hij is erbij, hè?
Hij is erbij. En dan is de kans vrij groot dat je als schrijver dat je hem soms vergeet. Ja. Maar dan heb ik er weer heel veel plezier van om hem te integreren met wat nare dingen tussendoor. Zodat die humor ook weer terugkomt. Want daar zorgt hij wel voor, hopelijk.
Dat is natuurlijk heel leuk om te zien hoe Kareltje daarmee omgaat.
Ja, ja.
En wat ik dan nog veel mooier vind eigenlijk, is dat Mus het allemaal maar zo gewoon vindt. Al die vreemde karakters met hun eigenaardigheden, die zijn net zo normaal als iemands buurjongen of buurmeisje, weet je wel. Dus,
ja.
Maar waarom is ze dan niet bang? En hoe zou jij dan reageren als je zo iemand tegenkomt als een Bertrand of een Buffel?
Nou, ja, Mus is in deel 1 wel heel vaak onder de indruk van iedereen die ze ontmoet.
Ja, dus maar niet bang.
Nee. Maar bang is ze sowieso niet snel.
Nee.
Want als je bang bent, dan doe je eerder niks dan heel veel. Dat heb ik gemerkt in mijn leven. Als ik bang word, doe ik niet zoveel en durf ik niet zoveel. Maar Mus doet juist van alles, omdat ze dus niet zo bang is. En ik denk dat het komt omdat ze al vrij jong eigenlijk alleen was. En haar eigen boontjes moest doppen, heet dat geloof ik.
Dopjes moest bonen.
Eigen dopjes moest bonen. Is dat nou een schrijver? Dus zij heeft geleerd om voor zichzelf te zorgen.
Ja.
En daar helpt bang zijn niet zo mee. Want je moet wel eten en je moet slapen en je moet gezond blijven. Ik denk dat het daar een beetje vandaan komt. En dat zit ook gewoon in haar karakter. Dus iemand is ofwel bang of niet. En er is helemaal niks mis met bang zijn. Ik ben zelf heel vaak bang.
Ja.
Maar ik vind het wel leuk om te schrijven voor iemand die dat niet is. Want die durft heel veel. En dat is leuk als lezer om te lezen natuurlijk. Iemand die... een hoge mast inklimt of een gebouw opklimt of heel diep onder water gaat.
Of die rotsen natuurlijk om bij het café
precies.
te komen.
In deel 3 doet ze ook iets heel spannends en dat ik zelf nooit zou durven. En daarom vind ik het zo leuk om het via haar wel te vertellen.
Ja, nou dat is het denk ik. Hè. Je zou het zelf zo graag willen doen.
Ja.
En dan Musty laat je dat doen. Ja. En Musty kan het dan ook.
Ja, en die leert mij dus ook minder bang te zijn.
Dat is helemaal mooi.
Ja, dat denk ik dat ze dat wel mij wel leert. En eigenlijk elk personage... Ja, ze leren elkaar wat vaak in een boek, hè? Want daar gaat het verhaal over. Dus er gebeurt van alles, maar ook met elkaar. En vaak hebben ze daar wat aan. Of dan denken ze, oh, dat is goed om te onthouden. Maar dat moet je als lezer denk ik ook een beetje hebben. Mm-hmm. En het maakt niet uit van wie en wat. Dat is wat je er zelf uitpikt. Maar dat zou wel mooi zijn als je ook nog eens naast het avontuur iets meeneemt eruit.
Ja, nou ja, ik vraag me ook af wanneer jij gaat beginnen nu met het beklimmen van... van rotsen.
Lijkt me zo eng. Ik zie wel eens op tv toch die mannen of vrouwen die aan rotsen hangen.
Oh, hou op.
Laatst zag ik dat nog. Ja. Moest ik een documentaire
maar
inspreken.
Ook aan hun vingers
aan hun vingers. En dan is er één klem in een muur rotswand gestoken.
Ja.
En daar hangt hun hele leven vanaf. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ik dat ooit durf.
Nee, zover ga ik ook niet. Dat vind ik echt... Nee, daar heb ik heel veel bewondering voor.
Maar wat ik wel heb gedaan... vorig jaar, is paragliden. Is van een berg af met iemand met zo'n grote parachute... waar je dan zweeft door de lucht. Helemaal zo langzaam naar beneden. Op een strand was dat, in Griekenland. Dat was een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan. Ik vond het een beetje spannend, maar uiteindelijk niet. Maar dat doe je natuurlijk samen met iemand die daar heel veel verstand van heeft.
Ja.
Maar ik hou wel van dat soort dingen doen, hoor. Alleen niet extreem.
Nee,
maar achtbanen vind ik ook leuk, bijvoorbeeld. Jij?
Nee, ben ik veel banger dan jij.
Oh,
want, ik denk dat ik flauw zou vallen.
Echt waar?
Zo'n paragliden. Ja, serieus.
Hang je daar?
Ja. Ja.
Flauw gevallen.
Zie ik nog niks.
Mooi, hè?
Dus ga ik het maar niet doen. geen goed plan voor mij.
Snap ik.
Ach, man, durf ik al niet.
Nee.
Dus dan, nee. Ik ben echt een bange poepert.
Ja,
ik,
dat geeft niet.
Ja. Gelukkig.
Ja.
Nou hadden we het er net al eigenlijk even over, maar ik wou je niet onderbreken. Want elke schrijver die legt wat van zichzelf in het boek. Sorry. En je zei al van, nou ik heb een beetje eigenlijk wel van allemaal iets. Van alle karakters heb ik wel iets. Maar wat is nou echt Kevin in dit boek? Ik bedoel, wil je gewoon stiekem piraat zijn, Kevin?
Oh nee, want ik denk dat ik dat... Want kijk... Wat je leest is allemaal heel avontuurlijk en spannend. Maar het is ook een tijd waarin alles vies was. En waarin er weinig eten was soms. En waarin je niet kon douchen. En al die dingen zou ik denk ik helemaal niet leuk vinden. Dus, maar ik vind Ik vind het ook heel spannend en avontuurlijk, want ze maken dingen mee die je wel zou willen meemaken. Op zee zijn, op jacht naar een zeemonster, is natuurlijk een fantastisch idee. Ja. Alleen wel doodeng. Ik denk dat het een soort... Dat Mus en kapitein Kwaadbaard gewoon dingen meemaken die ik zelf heel spannend zou vinden, maar niet durf. En dus hun het laat doen, inderdaad.
Ja, dat is echt Kevin.
Denk het. Want Kevin zit niet per se in één specifiek iets. Ik moet wel eerlijk zeggen dat deel 3 die ik nu aan het schrijven ben, er zit wel iets meer van mij in en wat ik vind van dingen dan in de andere 2 boeken. Dat durf ik nu iets meer aan.
Daar hebben ze een heel mooi woord voor, volgens mij. Je hebt nu je stem gevonden.
Ja, dat denk ik.
Ja.
Maar dat is pas bij het derde boek. Ja. En zowel dus Remco, de man die mij helpt, maar ook de uitgever, vindt dat ook. En dat is wel fijn om te horen. Want ik dacht het al toen ik aan het schrijven was. Volgens mij zit ik nu precies waar ik moet zijn. Qua wat wil ik vertellen? Wie komen erin voor? En waar gaat het over? Maar ook kleine dingen als, ja, hoe ga je om met mensen die echt anders zijn? En dat soort vragen vind ik heel belangrijk. En dat zit er nu allemaal in, zonder dat ik dat heel erg mijn best voor heb gedaan. Dat gaat dus nu vanzelf. En dat is heel leuk. Want dan, ja, zoals je zegt, heb ik blijkbaar mijn eigen stem of toon gevonden. Ja.
Geweldig vind ik dat.
Ja.
Maar je hebt ook natuurlijk nu de hele omgeving heb je nu gecreëerd. Je hebt alles helemaal duidelijk. En nu komt het zo makkelijk
kan het
naar
gaan
buiten.
Leven.
Kan het
helemaal
gaan leven.
Ja.
Had je gewoon even 2 boeken voor nodig.
Ja. Ik ben blij dat het lukt. Maar heel veel mensen krijgen de kans niet om daar te komen. Dus daar, daar ben ik al heel blij
dat
mee.
Dat is toch gewoon heel wat.
Ja, absoluut.
We hebben het over Mus gehad. Hè? Heel klein, heel stoer. Ze is eigenlijk wel klein voor haar leeftijd. Hè?
Ja, ik denk
het
wel.
Dat gevoel, als je het over Mus hebt, heb ik het echt over... Voor mij zie ik echt een heel klein meisje.
Hoe oud denk je dat ze is?
Weet
ik niet. Hè? Ja, ik weet trouwens wel. Het staat in het boek. Maar
ja.
Ik kan me voorstellen dat je iets anders denkt.
Ik denk dat ze 1 jaar of 10 is.
Ja, in deel 3 zegt ze dat ze 12, bijna 13 is.
Oh, oké. Okay.
Dus dat is iets ouder. Ja. Maar, en ze is ook wel klein van stuk, denk ik.
Ja, dat gevoel heb ik hoor, dat ze heel klein is. En ze is stoer, hè.
Ja.
Ze leert vechten.
Ja.
Ze staat een mannetje in een piratengevecht en dergelijke.
Ja.
Heb je haar nou expres stoer gemaakt?
Ja.
Omdat
ik wilde een personage...
Omdat je zelf een beetje bange bent?
ik wilde vooral een personage maken waarmee... elk kind zich in kan herkennen. Of je nou een jongen bent of een meisje, of voel dat je niet een van de 2 bent, dan moet je in Mus kunnen herkennen. Dus dat betekent dat ze niet heel specifiek dingen doet die heel erg jongens of heel erg meisjesachtig zijn, maar juist er een beetje tussenin. En dat vind ik het interessantste aan Mus.
Ja.
Dat ze dus wil ook niet graag een meisje genoemd worden. Ze is gewoon Mus.
Ja.
Ze is een kind, dat wel, maar ze is niet een meisje, niet een jongensjongen. Het hangt er een beetje tussenin en dat vind ik heel tof, want er zijn nu heel veel kinderen die erachter komen. Ja, misschien ben ik wel ook iets meer een meisje dan eigenlijk een jongen en hoe zit dat dan? En dat is eigenlijk voor iedereen nog best nieuw, maar wel heel tof en ik hoop dat iedereen zich in Mus wat kan vinden, wat hij herkent.
Ja, ik vind Mus... Ik vind haar prachtig.
Ja, wat lief.
Nee, serieus. Ja. Ik vind het... Ze kan zo verbinden.
Ja.
Hè, niet alleen stoer zijn, maar ook haar zachtere kant laten zien. Maar ook hele mooie kwaliteiten als verbinden. Dat vind ik heel mooi.
En ze is ook brutaal. Ze kan af en toe ook ontzettend wel dat je denkt... En ze heeft ook best, net zoals ik... Ja, dat is eigenlijk de grootste overeenkomst. Eigenlijk een heel kort lontje. Ja. Eigenlijk heeft ze heel weinig geduld. Wil ze gewoon dat dingen gebeuren snel? Dat heb ik ook echt hoor. Dat heeft ze echt van mij. Mijn kind.
Nou, je bent een vergeten vader. Ja. Dus dat komt helemaal goed
heeft
uit.
Is niet van de moeder. Ja, heeft ze echt van mij. Ja.
Nou, wat ik heel mooi vind, is dat je ook de relatie tussen Mus en die kapitein Kwaadbaard, die zie je echt groeien.
Hmm.
En waar ze in het begin natuurlijk eigenlijk best nog wel een beetje boos af en toe kan zijn. Omdat er is enorm veel afstand tussen hun.
Ja.
En je ziet het groeien door het boek heen. In deel 2 zie je ze nog dichter naar elkaar toe komen.
Ja.
En dat vind ik dus heel erg mooi.
Nou, tof. eigenlijk is het een beetje zo dat Mus is wees. Ze weet niet wie haar ouders zijn.
Nee.
Maar zoals in veel levens... creëer je eigenlijk je eigen familie door de vrienden die je om je heen verzamelt en waar je van houdt en die je bij je wil houden. En zo is het ook voor Mus in de vorm van Kwaadbaard. En dan maakt het op een gegeven moment eigenlijk niet meer zo heel belangrijk wie nou die ouders zijn, want ze heeft al iemand gevonden die dat voor haar is. Ja. En dat is in het leven ook een beetje zo. Je kan, soms heb je een slechte band met je familie en vind je eigenlijk ja, dat vaderlijke of moederlijke in een goede vriend of vriendin of in iets anders. En zo werkt het gewoon volgens mij. Familie ja, is niet dat alleen maar met wie je dezelfde naam deelt.
Nee, en dat zie je natuurlijk gebeuren bij Mus. Dat haar vrienden, dat wordt eigenlijk haar familie.
Ja, precies.
En dat, ja. En het boek, probeer je nou eigenlijk ook iets te zeggen met het boek? Probeer je een boodschap over te brengen aan je lezers?
Ja, maar wat ik vind nu als schrijver is dat eerst het verhaal belangrijk is. Want het verhaal neemt je mee en wil je laten verder lezen. En de boodschap, als die er al is, die komt wel bovendrijven. En het grappige is dat mijn redacteur, zij heet Hanna Lee en zij is de beste redacteur van Nederland. Zij kan heel goed lezen en dingen zien die niet goed zijn of die wel goed zijn. Zij leest het boek en daarna zegt ze eigenlijk tegen mij, hier gaat het over, hè? En dan zeg ik, oh ja, je hebt gelijk. Dus bij deel 2 gaat het heel erg over ouderschap. Wat betekent dat? En wat heb je ervoor over om bij je kind te zijn of je kind te beschermen? Nou, dat wist ik pas toen ik het boek geschreven had. Bij deel 3 ging ik erin. Toen ik begon met schrijven, dacht ik, het gaat over jezelf zijn in alle kleuren van de regenboog. Nou, toen begon ik schrijven, maar toen begon het verhaal. En het verhaal is belangrijker. Dus het verhaal was uiteindelijk af en het gaat eigenlijk niet meer daarover. Het gaat weer over iets anders. Ja.
Dus het verhaal gaat dan met je op de loop.
Ja, en dat is de bedoeling. Ja. Want dat moet ook met de lezer op de loop. Ja. Anders is het saai. Ja. En je wil niet een boodschap lezen, want dan kan je beter iets anders lezen, denk ik dan. Ja. Of met mensen praten of zo, wat je interessant vindt. Maar het gaat om het verhaal. Het gaat omdat dat spannend is en leuk of ontroerend of grappig. En nu is de boodschap van deel 3 heel iets anders. En dat is prima.
En van deel 1 dan?
Van deel 1 is de boodschap, denk ik, verantwoordelijkheid nemen. Dus als je iets vindt en je voelt dat in je buik en je weet dat in je hoofd en je voelt het in je hart, en je voelt dat er iets niet goed is en je wil er wat aan doen, dat het heel stoer is als je dat durft.
Ja.
En dat daar zo begint het boek en zo eindigt het boek, vind ik ook. Ja. Dus ja, verantwoordelijkheid heet dat dan in mijn hoofd. Ik vind dat heel belangrijk.
En dat niet alles altijd zomaar aankomt waaien. Hè? Dat je gewoon zelf voor moet hard voor moet werken.
Ja,
voor
wat je misschien ook mensen niet, dat er meer achter mensen zit dan je aanvankelijk denkt. Dus de buffel is een grote spierbundel, maar hij heeft een enorm klein hartje en is eigenlijk super lief. En dat is met veel mensen ook, maar dat moet ik mezelf ook blijven vertellen. Want ik ben ook iemand die heel snel zegt, oh dat is zo iemand, oh dat is zo iemand. Maar dat weet je helemaal niet, je kent mensen
nee,
niet.
Nee, je mag eigenlijk helemaal niet afgaan hè, op de eerste indruk.
Nee, maar dat doe je automatisch wel.
En tenminste, wel op je eerste indruk als je met iemand hebt gesproken en je bent ermee, hè, dan heb je wel een beeld. Maar niet als je iemand ziet dat je denkt, oh, dat is zo iemand.
Nee, dat is heel fout om te denken. En, maar dat doen we mensen als mensen wel steeds vaker, vrees ik. Ik ook.
Ja, nou, je hebt trouwens, want ik zit gelijk na, bij mij gaan gelijk alle radertjes draaien. We hebben het over deel 2, hè, de koers naar de kraken, deel 3. En je hebt het nu al over deel 4.
Ja.
Hoeveel gaan er komen?
Dan kan ik je wel een kleine primeur geven. Dat is eigenlijk niet helemaal zeker. Maar we hebben wel laatst afgesproken, de uitgeverij en ik, dat er minimaal 6 komen.
Dus we mogen nog heel lang genieten.
Ja, nog een paar jaar. Want ze komen 1 keer in het jaar, komt er 1 uit. En ze zei tegen mij, ze vroeg eigenlijk aan mij, mijn uitgeverster, hoeveel wil je er maken? Toen zei ik, nou ja, dat ligt volgens mij ook een beetje aan jou. Want jij zorgt ervoor dat hij er uiteindelijk komt. Ik kan het wel schrijven, maar hij moet ook gemaakt worden. En toen zei ze, nou ja, wat dacht je van minimaal 6. Toen zei ik, nou, vind ik een heel goed idee. Want dan kan ik namelijk nu al een beetje nadenken over die boeken die nog komen.
Ja,
en dan kan ik dingetjes alvast erin schrijven die later terugkomen. En dat ben ik dus nu in mijn hoofd aan doen. Maar dat is wel moeilijk.
Is moeilijk, hè?
Ja, vind ik moeilijk, ja. Want je wil eigenlijk per deel een beetje kijken, maar je moet ook vooruitdenken nu.
Ja, en je kan niet meer deel 1 overdoen, dus alles moet kloppen.
En sterker nog, ik heb aan het eind van deel 1 een extra hoofdstukje geschreven. Vergeet je niet te lezen als je Mus leest. Maar daar wordt iets belangrijks in verteld. Ja, daar zit ik dan eenmaal aan vast. Daar moet ik wat mee doen.
Ja.
En dat is zowel iets waar je wat aan hebt. Want dan denk je, oké, daar kan ik wat verder mee. Maar het is ook een muur waar je tegenaan loopt. Want ja, je kan niet meer eromheen. Je moet het gebruiken. Dus je hebt die stenen steeds die je aan jezelf geeft. Ja. Waar je blij mee bent. Maar je weet eigenlijk nog niet hoe het huis eruit ziet. En dat is leuk, maar ook spannend.
Dus het kan of een villa worden. Of een rijtjeshuis. Of een boomhut.
Of een appartementje in Amsterdam. Goedkoop appartementje in Amsterdam. Kan het ook nog worden. Dat is het nu namelijk.
Maar we zijn ook al bij deel 2.
Ja, dat kan het wel. Dus
het wordt nog die mooie.
Het wordt het huis in het bos. Ooit.
Ja, Kevin, dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van ons gesprek. En hartstikke bedankt dat je mee wilde doen en dat je met mij wilde praten.
Graag gedaan,
en vond
het heel gezellig.
Dat voor de kinderen ook hele leuke vragen hebt beantwoord.
Ja, goede vragen hadden ze, hoor.
Ja, was leuk, hè? Ja, ja, doen ze goed.
Ja.
En misschien horen we elkaar als de volgende kapitein Kwaadbaard uit is. Dan,
September 2022, net voor de kinderboekenweek komt hij.
Kijk.
Hij heet De Amorfe en het belooft een spannend en ook wat dikker boek te worden dan de andere twee. En ik spreek jou als ik jou mag interviewen.
Oh ja, dat is waar.
Dat gaan we ook een keer. Ja. En dan kom ik naar Ridderkerk, waar jij woont.
Nou, helemaal geweldig.
Draaien we het om.
Dan gaan we naar de studio.
Ja.
Ja, je bent ook zo druk. Je kon gewoon geen tijd vrijmaken om naar de studio te komen.
Niet door de weeks. Nee, dus niet door de weeks.
Vandaar dus, dat we bij Kevin thuis zitten nu.
Ja.
Nou, nogmaals hartstikke bedankt.
Graag gedaan.
En tot gauw.
Yes.
Oké, doei.
Doei.
Zo, dat was het weer voor vandaag. Luister je volgende keer ook weer? Dan zal ik je nu een stukje laten horen van wat je dan kunt verwachten. Tot dan! En heb jij huisdieren?
Helaas niet. Ik ben allergisch voor katten. En dat vind ik heel jammer, want nu heb ik geen kat meer. En ik had vroeger altijd een kat.
Je hebt geluisterd naar deel 2 van de Kinderboekenkast. De podcast die tot doel heeft om Nederlandse kinderboekenschrijvers te promoten. Samenstelling en regie, Mario de Vroet.